We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Lucas 15. Lucas 15. Van 1 tot en met 10. En al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: welk mens onder u, die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. En ik zeg u, dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over de 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of welke vrouw die 10 penningen heeft en 1 penning verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij het vindt. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Zo zeg ik u, is er blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich bekeert. Tot zover. Dan geef ik graag het woord aan onze broeder Kees.
Goedenavond, broeders en zusters. Het is allereerst zou ik ook u willen hartelijk bedanken voor het geweldige voorrecht om hier vanavond bij u te mogen zijn. En dat meen ik uit de grond van mijn hart toen ik erover hoorde, over deze bijeenkomsten, deze Bijbelopenavonden, dat daar ook systematisch het woord van God uitgelegd en toegepast wordt. Toen werd ik daar bijzonder door bemoedigd, dat er mensen zijn die op een doordeweekse avond regelmatig samenkomen om het woord van God te horen. Dat is een geweldige bemoediging, dat die honger, dat verlangen er is. Want er is niets mooiers dan ook samen met elkaar rondom het woord van God samen te komen en dat te mogen horen en daar met elkaar over na te mogen denken. Dus daar was ik bijzonder bemoedigd en ik vind het dus een voorrecht om vanavond ook dit Bijbelgedeelte met u te mogen behandelen. Misschien is het goed dat ik ook even iets over mezelf vertel, omdat ik voor het eerst vanavond bij u ben. Ik kom uit Barendrecht en ben getrouwd met Lydia en wij hebben 3 volwassen kinderen. Wij zijn lid van de Vrije Baptistengemeente in Papendrecht. Zelf ben ik 42 jaar geleden tot geloof en bekering gekomen in de kerk in Rotterdam waar wij toen waren. Daarna, na ons huwelijk en na een tijd gewerkt hebben, zijn wij met ons gezin een tijd in Engeland hebben gewoond en gewerkt. En dat is, zou ik zeggen, waarom zeg je dat? Eigenlijk omdat het voor ons een bijzondere zegen is geweest. Omdat we daar in aanraking gekomen zijn ook met de leer ook van vrije genade. Zoals die ook sinds de reformatie, met name ook sinds de tijd van de Puritijnen en de opwekkingsbeweging in Engeland, daar ook zo'n geweldige invloed heeft gehad. En dat is nu helaas veel minder geworden. Aan de andere kant kun je ook zien dat God ook daar weer bijzondere dingen doet. Dus dat is een bijzondere zegen geweest. Verder mag ik daar ook nog steeds af en toe komen en wat werk doen. Ik ben ook redacteur van een blad wat onder daar uitgegeven wordt in Engeland. Voor mensen in Amerika en Engeland en Afrika. Verder ben ik nog bezig met een onderzoek op theologisch gebied. En verder ben ik verbonden dus aan de gemeente in Papendrecht. Mag er ook af en toe preken. En ben er ook jarenlang oudste geweest. En verder preek ik op dit moment ook en geef onderwijs in een aantal gemeenten hier in den landen. Dus dat is een beetje over wie ik ben. In de eerste plaats denk ik dat ik zeg van, wie ben ik? Ik ben in de eerste plaats door Gods genade ben ik een kind van God geworden, een christen. In de tweede plaats zijn de leer van genade, van Gods vrije, soevereine genade, is mij van harte lief. En pas in de derde plaats ben ik baptist. Dus in dat opzicht ben ik ook verbonden met iedereen die onze Heer Jezus Christus van harte lief heeft. Laten wij kijken inderdaad naar Lucas 15, het gedeelte is al gelezen, Lucas 15 vers 1 tot en met 10. Daar willen we het vanavond met elkaar over hebben. En om te beginnen zou ik u eigenlijk willen vragen, wanneer heeft u voor het laatst een feest gehad? Wanneer heeft u voor het laatst een echt feest gevierd? Nou, misschien is er iemand onder u die zegt, nou, ik ben nog niet zo lang geleden jarig geweest. En dat was misschien wel een geweldig feest. Maar ik bedoel eigenlijk nog een veel groter en veel mooier feest. Wanneer heeft u een feest gevierd dat er iemand tot geloof en bekering is gekomen, die de Heer Jezus heeft leren kennen? Want dan is het feest in de hemel. Zou het dan ook geen feest hier op aarde zijn, bij Gods kinderen? Dus ik vraag u eigenlijk, en dat is ook in feite ook de kernboodschap van dit gedeelte, dat onze Heer Jezus Christus zoekt mensen om hen tot geloof en bekering te brengen. Om hem te redden. En dan is er vreugde bij God in de hemel. Kunt u zich dat voorstellen? Bij God, die een ontoegankelijk licht bewoont, waar de engelen voortdurend uitroepen, heilig, heilig, heilig. Daar is vreugde over één zondaar die zich bekeert. Zou dat nou ook niet hier bij ons zo moeten zijn? En wanneer heeft u dat voor het laatst meegemaakt? Maar dat werk gaat door. De Heer Jezus, dat is de boodschap hier, die zoekt zondaren. Dat is de boodschap hier. Al direct in het eerste vers lezen we dat. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. Dat is wat er gebeurt. En daar gaan we met elkaar over nadenken, wat er dan gaat gebeuren, hoe Jezus daarop ingaat en dat uit gaat leggen, wat er eigenlijk gebeurt. We zullen met elkaar deze gelijkenissen bespreken, nagaan wat de achtergronden zijn, die twee gelijkenissen bekijken. En dan zal ik vooral ook nog wat meer uitvoerig ook bij een aantal toepassingen voor onszelf stilstaan. Dat is wat we vanavond gaan doen. Ja, zo begint het dus. Al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem om hem te horen. En dat zijn er niet weinig. Al de tollenaars, allemaal zou je kunnen zeggen. He, misschien is de Lucas die zegt, ja, dat is, nou, moet wel zo'n grote menigte als bijna iedereen. Dat zijn alle tollenaars en zondaars die je maar kan bedenken, he, die je maar ziet, die komen daar op dat moment bij Jezus. Om hem te horen. Om hem te horen. Jezus had kort daarvoor ook gezegd, wie oren heeft om te horen, laat die horen. Zo eindigt hoofdstuk 14. En dan gaat het gelijk door. Lijkt Lucas ook gelijk door te gaan en zegt, ja, er komen dus inderdaad mensen om Jezus te horen. Namelijk alle tollenaars en zondaars. En dat is tot groot ongenoegen, helaas, van de fariseeën en de schriftgeleerden. Die zijn daar erg over ontsteld. Ze zien dat met leden ogen aan wat daar gebeurt. Want ze kunnen dat niet begrijpen. En misschien moet je zeggen, ze willen het ook niet begrijpen. Het past in geen enkel opzicht, namelijk bij hun opvattingen over de wet. Over hun eigen, je zou zeggen, over hun eigen Bijbel. Het past niet bij hun opvattingen over wie het volk nou eigenlijk werkelijk zijn. Wie zijn die tollenaren en zondaren? En het past helemaal niet ook zelfs bij hun ideeën over wie de Messias nou eigenlijk werkelijk is en wat hij zou moeten doen. Dat past helemaal niet. Zij lazen ook in de wet veel meer ook de dingen van, ja, je moet natuurlijk een grote afstand blijven houden van alles wat zonde is. He, Psalm 1, zit niet samen ook met spotters en al dat soort dingen. En er zijn inderdaad woorden natuurlijk in de Bijbel, ook in het Spreukenboek staat ook duidelijk van dat het God niet behaagt als je deelneemt en contact hebt ook met zondaren, met alles wat tegen God ingaat. Maar goed, wat daar natuurlijk bedoeld wordt, is dat je daar niet in participeert, dat je daar niet zelf in meegaat en aan meedoet. Dat is natuurlijk heel wat anders dan wat er hier gebeurt. En wat Jezus doet. En de fariseeën en schriftgeleerden, dat lezen we ook soms op andere plaatsen, die hadden eigenlijk maar een niet zoveel op met het gewone volk, zou je kunnen zeggen. En al helemaal niet met tollenaren, want die waren natuurlijk gehaat als belastinginners, zou je kunnen zeggen. En zondaren, nou dat was, ja, allerlei, je zou zeggen allerlei gespuis. Daar hadden ze helemaal niks mee. Daar hadden ze geen boodschap voor. En wat er hier gebeurt past al helemaal ook niet bij hun idee wie of wat de Messias ook zou moeten zijn. He, die zou natuurlijk de wet gaan verkondigen. En die zou het volk gaan bevrijden, ook het bevrijden van de Romeinen. En die zou een leider zijn van het volk. Die zou machtig zijn. Die zou met veel gezag optreden. Die zou hun vooraanstaande leider zijn van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Maar een Messias die individuele zondaren opzoekt en hen redt en behoudt. Daar hadden ze, dat konden ze niet begrijpen. Dat begrijpen ze ook niet. Jezus die reageert daar dan op door deze gelijkenis uit te spreken. Je zou kunnen zeggen, hij gaat heel ver om hen dit uit te leggen. Want hij wijdt hier 3 gelijkenissen aan in dit gedeelte. 3 gelijkenissen. De eerste 2 daarvan, die hebben we gelezen, die zijn wat korter. En de 3e gelijkenis, die is nog veel uitvoeriger. Daar gaat Jezus nog op veel andere dingen in. Maar die 3 gelijkenissen, die hebben eigenlijk allemaal dezelfde boodschap natuurlijk ook voor deze fariseeën en voor de schriftgeleerden en voor allerlei andere mensen die hem wilden horen. En er is een zeer nadrukkelijke boodschap die Jezus daarmee geeft. En je kunt zeggen, hij geeft het 3 keer. En je zou kunnen zeggen, als ze het dan nog niet begrijpen, wat moet je dan nog doen? En hij begint in feite de eerste gelijkenis met een retorische vraag. Hij zegt eigenlijk, welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 van verliest, verlaat niet de 99 anderen en gaat het ene verloren schaap zoeken. Hij stelt het eigenlijk als een vraag, het is eigenlijk een retorische vraag. Van ja, natuurlijk doe je dat. Dat weten ze allemaal. Dat als een herder, die is verantwoordelijk voor een schaapskudde. En in dit geval gaat het om een herder die, laten we zeggen, niet eens zo heel rijk is. Een schaapskudde van 100 schapen was in die tijd een redelijke, maar niet al te grote schaapskudde. En als je er dan 1 verliest, dan is dat heel jammer en dan ga je achteraan. Dan ga je achter dat schaap aan. Dat zou ieder herder doen. Dat is wat Jezus eigenlijk zegt. Het is eigenlijk een retorische vraag. Dat doe je toch? En zegt Jezus dan ook, als het schaap dan gevonden wordt, dan neemt die herder natuurlijk dat schaap op. Dat heeft misschien wel een poot gebroken of dat is misschien wel gewond. Hij neemt het schaap op, neemt het mee naar de stal, verzorgt het en brengt het thuis. Dat zou ieder herder doen toch? Jezus zegt, dat is eigenlijk het beeld. Beseffen jullie nu eigenlijk dat ook niet wat er aan de hand is? Want als ik zo in feite 1 zondaar zoek en red en behoud, dan is dat toch ook minstens zo logisch en begrijpelijk als dat die ene herder ook dat ene schaap gaat opzoeken. En dan zegt hij ook natuurlijk van dat leidt tot geweldige blijdschap. Zo'n herder, als hij dat vindt, dan is hij geweldig blij. En als hij thuis komt en hij vertelt het tegen zijn buren en zijn vrienden en tegen iedereen in zijn omgeving van ik heb dit schaap weer gevonden. Ik had nooit gedacht dat ik het weer zou vinden, maar ik heb het weer gevonden. Dan is er blijdschap. En dan zegt Jezus er ook bij, zo is er dus ook blijdschap in de hemel, zelfs over 1 zondaar die zich bekeert. Dat is wat Jezus zegt. Dat is blijdschap. Dus 3 keer komt hier dat woord blijdschap voor. Dat wordt zo benadrukt. Hij zegt eigenlijk tegen de fariseeën en die schriftgeleerden. Van beste mensen, als jullie nu toch zien dat al die tollenaars en zondaars hier komen. En er komen er tot bekering. Misschien niet 1, maar misschien wel meer. Zouden jullie dan niet ontzettend blij moeten zijn met wat er nu gebeurt? Dat is natuurlijk de boodschap. En dan herhaalt hij het nog een keer. Hij zegt ook met een 2e gelijkenis van ja, kijk, zo is het nu ook met een vrouw die bijvoorbeeld een penning verliest. Een penning, dat was natuurlijk een waardevol geldstuk, dat was in die tijd ongeveer het bedrag van een dagloon. Van wat iemand kreeg als hij een hele dag gewerkt had. En vaak werd er in die dagen ook alleen maar een dagloon uitbetaald. Wij worden, de meeste van ons, per maand betaald. In die tijd werd je eigenlijk per dag betaald. Contant. En een penning was in feite een dagloon. En dat is wat iemand op een gegeven moment kwijt is. Maar dat betekent dat je dus een hele dag lang, voor een hele dag, je gezin niet kan onderhouden en geen eten hebt. Dus dan gaat iemand dat zoeken natuurlijk. Een vrouw die gaat dan het huis werkelijk met bezemen keren, hè, doet een lampje aan en gaat zoeken. En, want dat is waardevol. En dan wordt er hard gezocht. Er wordt veel werk gedaan door deze vrouw. Ze zoekt heel hard. En dan vindt ze het. En dan krijg je weer opnieuw dat er veel blijdschap is. Dan, ze had het tegen de buurvrouwen verteld van, tjoh, nou ben ik toch, het geld wat we gisteren verdiend hebben, dat ben ik kwijt. Hè, en ik kan dus vandaag geen eten kopen. Maar ik ga zoeken. En ze vertelt, het is gevonden. En er is blijdschap. En dan opnieuw zegt Jezus ook weer, zo is er dus ook echt blijdschap in de hemel. Hè, en voor de engelen zegt hij ook, als er één zondaar is die zich bekeert. Dat is de boodschap. En het is zelfs ook zo dat het is een blijdschap die wordt gedeeld. Hè, die, zowel die herder als die vrouw, die delen die blijdschap met hun buren, met hun vrienden, met iedereen in hun omgeving. Hè, die blijdschap die wordt gedeeld. En beide gelijkenissen die laten dus duidelijk zien dat er is sprake van een zoektocht. Er is sprake van zoeken. In die tweede gelijkenis is dat zoeken zelfs nog wat intensiever. Hè? Dat huis dat wordt aangeveegd, er wordt een lamp aangedaan, er wordt een hoop werk gedaan. Hè, dat kost moeite, dat kost strijd zou je kunnen zeggen. Maar er is vooral ook blijdschap. En daar ligt vooral ook de nadruk op. Er is zo'n blijdschap als het verlorene gevonden wordt. En dat geldt dus dan met name natuurlijk als een zondaar gevonden wordt. Of als Jezus zegt, als een zondaar zich bekeert. Dat is een geweldige zegen. En leidt tot grote blijdschap. Nou, dat is eigenlijk, kun je zeggen, in een notendop de gelijkenis. En die pas Jezus natuurlijk dan geeft die geestelijke betekenis. He, er ligt dus grote nadruk op het feit dat God zelf wil dat zondaren gered worden. Dat wil hij. He, want er is zo'n blijdschap over in de hemel. En hij gaat erop uit om zondaren te zoeken. Daar is Jezus voor gekomen. De Messias, die is daarvoor gekomen. Later in Lucas, in hoofdstuk 19, na de geschiedenis met Zacchaeus, dan staat er ook dat Jezus zegt van, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat is ook het doel van Jezus' komst. En God zelf verblijdt zich over de bekering van zondaren. Nou, dat zijn de gelijkenissen. Wat betekent dat nu allemaal voor ons? Daar moeten we ook met elkaar over nadenken. Dus we moeten misschien nog wel even iets dieper hier en daar ook in die gelijkenissen duiken. En die boodschap op ons in laten werken van wat betekent dit nu voor mij en voor u, voor ons allemaal. En er zijn eigenlijk 7 toepassingen. Toen ik erover na begon te denken, begonnen ze als het ware, ja, steeds meer te vermenigvuldigen. Het is een hele bekende gelijkenis, maar het aantal toepassingen is werkelijk geweldig. De eerste is, laten wij ook dezelfde houding zien die Jezus ook had. Want daar begint het in feite mee met onze houding. Ten opzichte van degene die nog niet tot geloof gekomen zijn. Beseffen wij werkelijk ook wat het betekent dat God vreugde heeft als er één zondaar zich bekeert. Hè? Zoals ik net al zei, kun je dat voorstellen? Hè? Dat God, deze almachtige, heilige, grote majesteit in de hemel, dat die zich verheugt over één mensje op deze kleine planeet aarde die zich bekeert. En is dat ook onze houding? Zien wij ook zo de mensen dat we zeggen, wat zou het toch geweldig zijn als die of die tot geloof en bekering kwam? Is dat wat ons drijft? Is dat ook zoals wij naar de mensen kijken? Van zien wij of de mensen werkelijk Jezus kennen? Uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste in het leven. En hoe denken wij in dat opzicht over onze familieleden? Misschien onze kinderen, onze buren. Hoe kijken wij ernaar? Hebben wij dezelfde houding die de Heer Jezus had? En ook kun je zeggen van, als wij het ook meegemaakt hebben, misschien in onze eigen omgeving, in ons gezin, of ook in onze kerkelijke gemeente waar we bij horen. En we zien ook, we horen ervan, we zien dat God dingen doet, dat God mensen tot bekering brengt. Is er dan ook inderdaad echt die blijdschap? Is er dat? Je kunt zeggen, is het dat feest? Is het niet geweldig? Een tijdje geleden mocht het bij ons in de gemeente nog gebeuren dat er iemand, echt wonderlijk, iemand kwam echt helemaal, die we helemaal niet kenden, die kwam zomaar eens een keer op een willekeurige dag, het was zelfs een hemelvaartsdag, dan hebben we een hele korte dienst, en die kwam binnenlopen. We kenden hem helemaal niet, en hij is sinds die tijd niet meer weg geweest. Hij is tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. Hij is gedoopt. Wat een wonder. God doet nog steeds deze dingen. Het is feest dan. Dan gaat er echt iets, als het goed is, door de gemeente heen, dat je zegt, wat een zegen. Wat kunnen we blij zijn, hè, dat we dat mogen zien, dat we dat mogen meemaken, dat God nog werkt. En ik hoop dat het in ieder geval ook, dat u dat herkent, dat we dat zien. En dat er ook echt in de gemeentes waarin wij komen, dat er inderdaad blijdschap is over mensen die zich bekeren. Maar goed, we zien ook natuurlijk dat is de tweede ook om over na te denken is. En dan kijken we even vooral naar die fariseeën en die schriftgeleerden. Ja, sluiten wij soms ook mensen uit? Want die fariseeën en die schriftgeleerden, die hadden eigenlijk helemaal geen oog voor het gewone volk. Dat was het domme volk wat de wet niet kent, zeggen ze op een gegeven moment. Wat moet je daarmee? Maar zijn er soms ook mensen die wij ook zo bekijken? Waarvan wij denken, ja, eigenlijk ja, natuurlijk, maar ja, daar kunnen we eigenlijk niet zoveel mee. Die mensen zijn, daar kan je niet goed mee praten. Die zijn misschien niet intelligent genoeg. Of ja, die hebben zulke rare gewoontes. Of die hebben zo'n rare levensstijl. Dat kan allemaal zo zijn misschien. Maar zien wij dat als mensen met een ziel die ze te verliezen hebben voor de eeuwigheid? Kijken wij zo naar hen? Of sluiten wij hen uit? Zeggen wij, ja, voor die is het te moeilijk, bij wijze van spreken. Zeker ook in onze tijd, waarin we steeds meer te maken krijgen met mensen misschien ook wel uit heel andere culturen, andere achtergronden, vanuit andere religieuze achtergronden. Ik hoef alleen maar natuurlijk te denken aan alle vluchtelingen die er in Nederland zijn. Hoe kijken wij naar die mensen? Hoe kijken wij naar mensen vanuit andere culturen, ook in andere landen en andere volken? En dan, echt waar natuurlijk, we hebben een heel diep besef, ook soms van vervreemding. Ik kom zelf van oorsprong uit Rotterdam. Ik kan me Rotterdam nog herinneren, dat het 15 jaar geleden was. En als ik nu op vrijdagavond, wij spreken in Rotterdam, over de lijnbaan loop, dan heb ik het gevoel, ik zou misschien ook wel in Karachi kunnen lopen of in Istanbul of zo. Dat roept soms een beetje, natuurlijk wel als echte Rotterdammer, een beetje gevoel van vervreemding of van waar ben ik? Maar goed, ik ben gewoon in Rotterdam. En dat is nu Rotterdam. En nou, ik ben ook in die andere steden geweest. Ik heb nogal wat mogen reizen, dus ik ken dat gevoel een beetje. En ik was, ja, dat, eigenlijk is dat niet zo verschillend. Maar ja, aan de andere kant, al die mensen, als ik dan om me heen kijk, en als je in Rotterdam kijkt ook, dat zijn wel allemaal mensen die door God geschapen zijn. En die hebben ook Jezus Christus nodig. Beste broeders en zusters, dat geloven we toch nog wel. Dat echt voor iedereen nodig is. Zonder één uitzondering. En ik zeg het net zo hard tegen mezelf hoor. Ik moet mezelf daar ook echt aan herinneren. Dat we zo naar de mensen kijken. Dus wie sluiten wij eventueel uit? Misschien moet je ook zeggen, sluiten wij soms ook niet onszelf uit? Ook dat kan gebeuren. Dat we eigenlijk zeggen, ja, maar wie zegt mij nu dat de Heer Jezus mij op het oog heeft? Ben ik wel goed genoeg? Als ik zie wie ik ben als zondaar, mag ik dan wel bij Jezus komen? Zou Jezus mij wel willen zoeken? Er kunnen mensen zijn die op die manier ook zichzelf buitensluiten. Maar Jezus sluit hen niet buiten. De nodiging van het evangelie, die gaat nog steeds door. En dat is ook wat Jezus hier, ook hiermee bedoelt. Die nodiging die is er voor iedereen. Hij biedt zich aan als de redder en de verlosser van verloren zondaren. Van mensen die weten van, ik ben zondig, ik ben schuldig. Ik kan niet voor God bestaan. En ik weet ook niet hoe ik het in orde moet maken. En zelfs ook voor mensen die dat besef nog niet eens hebben. Jezus biedt zichzelf aan. Hij laat daarmee zien dat hij voor iedereen, wie we ook zijn, dat hij de redder en de verlosser is om ons te verzoenen met God. Om ons weer bij God thuis te brengen. Zo worden wij dus opgeroepen om naar de mensen te kijken. Maar het gaat verder dan dat natuurlijk. Ja, want Jezus die geeft ons hierin ook natuurlijk een voorbeeld. Het is niet alleen hoe we naar de mensen kijken, maar gaan we ook naar ze toe. Want zoals Jezus naar de mensen toe ging, toen hij Levi riep, een paar hoofdstukken eerder, kwamen er ook allemaal tollenaren en zondaren. Hij zocht ze op. En mogen wij dan ook het voorbeeld van de Heer Jezus volgen? Ja, natuurlijk. Dan willen wij dat ook doen. Dan willen wij ook mensen opzoeken. En dat is ook het voorbeeld wat Jezus ons nagelaten heeft. Dan hoeven wij niemand uit te sluiten, maar dan mogen we ook iedereen aanspreken. En dan mogen we ook een getuige zijn naar iedereen. Dat is het voorbeeld van de Heer Jezus. En dat geldt voor ons allemaal, wie we ook zijn. Er is hier in die twee gelijkenissen sprake van een herder, een man, en van een vrouw die dat ook doet. Dus je kunt zeggen dat geldt voor iedereen, voor mannen en vrouwen. Iedereen mag dat doen. En iedereen wordt daartoe opgeroepen. In de vierde plaats geldt dan ook dat het zoeken van zondaren kan heel hard werk zijn. Net als die vrouw die die penning ging zoeken. Dat is nogal een karwei. Dan moet je echt werkelijk heel wat, je zou het bijna zeggen, heel wat overhoop halen. Wil je inderdaad echt die penning weer vinden. En zo kan ook natuurlijk, en dat besef ik ook heel goed, het werk van het zoeken en vinden van zondaren kan een zwaar werk zijn. Maar wat hier ook staat, is natuurlijk wel een heel mooi werk. Want het geeft zo'n blijdschap. Ik herinner me nog toen ik in Engeland woonde, toen gingen we ook, in die tijd kon je dat daar in die omgeving, kon je dat nog doen. Dat is, hier in Nederland is dat allemaal niet zo makkelijk meer. Door allerlei ontwikkelingen, maar kon je nog van deur tot deur gaan en daar ook mensen aanspreken. En dan gingen we dat vaak doen, op die manier evangeliseren. En ik weet wel, op een gegeven moment vroegen ze ook of ik ook mee wilde gaan. Nou, ik had sowieso nog, mijn Engels was op dat moment ook nog niet zo goed. Dus ik had er wel veel moeite mee. Ah, zeiden ze, gaan we mee, we gaan met z'n tweeën, joh, dat komt allemaal wel goed. En ik ging er met lood in mijn schoenen naartoe. En ik vond dat ongelooflijk moeilijk. En dan zie je echt, dan moet je een bij wijze van spreken, op die maandagavond moet je een innerlijke weerstand overwinnen om te zeggen van, ja, ik ga, ja, laat ik maar gaan. Maar je hebt wel het gevoel, ik moet iets overwinnen. En dan achteraf, als je dan toch, misschien al is het maar kort, een conversatie met mensen hebt kunnen hebben aan de deur, dat je toch in ieder geval iets van het evangelie met mensen hebt kunnen delen. En je komt dan na afloop allemaal weer bij elkaar in de kerk en je wisselt wat ervaring uit. En dan zeg je toch, ja, het was goed geweest. Het is toch fijn geweest. En dan is het toch al, ook al is er dan zelfs misschien op dat moment nog niemand tot geloof gekomen, dan is er ook al een vorm van die blijdschap dat je zegt, ja, we hebben het mogen delen. Het was goed. Het was toch goed om dat te doen. Het geeft ons vreugde. En zeker natuurlijk als er iemand tot bekering komt. En de vraag is, zien en ervaren wij dat ook zo? In de vijfde plaats is er ook nog iets anders belangrijks. En dat is ook, denk ik, voor ons erg belangrijk, hier, voor ons in Nederland, in onze kerkelijke situaties, waarin soms nog wel, heel veel misverstanden ook kunnen zijn. En waar ik met name op doel, is het punt, als je even naar die gelijkenissen gaat kijken, dan zie je dus dat er iets opvallends is. Aan de ene kant zie je dat die herder en die vrouw, die gaan op een gegeven moment op zoek. En dat is ook een beeld, kun je zeggen, dan van God zelf die door de Heer Jezus, of door de Heilige Geest, op zoek gaat naar zondaren. Het initiatief ligt, je zou kunnen zeggen, bij hem. En dan zou je natuurlijk geneigd zijn om te zeggen, ja maar, nou, dat is toch mooi, Jezus doet dat voor ons. Het is toch zijn werk. Het is toch zijn initiatief. Hij moet het toch doen in het leven van een mens. En ja, dat is waar. En hij doet het ook. Dat gebeurt ook inderdaad. Aan de andere kant zie je dan dat er gezegd wordt, er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dan kun je zeggen, ja, dat is dan kennelijk wat die zondaar doet. Maar hoe kan dat nou precies? Want soms wordt wel gezegd, ja, maar je kan jezelf toch niet bekeren? En hoe zit dat dan precies? hoe zit het dan met onze menselijke verantwoordelijkheid? Dat is natuurlijk in veel van onze kringen is dat natuurlijk een worsteling. En vechten we daar een beetje mee? Hoe zit dat nou precies? Ik weet niet hoe het bedoeld is, maar ik heb daar zelf in het verleden ook heel veel lang en mee geworsteld en over na moeten denken. En toch is het zo dat beide dingen, zoals ze hier in die gelijkenis ook voorkomen, zijn allebei waar. En gelukkig, het is Gods soevereiniteit. Hij regeert en bestuurt alles. En hij zoekt mensen. En hij brengt mensen tot geloof. En hij brengt mensen tot bekering. En tegelijkertijd worden mensen erop aangesproken. Als verantwoordelijke mensen. Zo is het ook. En dat mogen we ook nooit vergeten. En je moet beide dingen vasthouden. Op het moment dat je één van de twee loslaat, dan gaat het mis. Want dan krijg je of kom je terecht in een soort fatalisme van God moeten doen en ik moet maar afwachten. Of je komt terecht in een onheilig activisme van nee, het hangt helemaal van ons af. Wij moeten het doen en als wij het niet doen, komt er niks van terecht. En beide extremen zijn dus niet juist. Het gaat er juist om dat als je die dingen bij elkaar houdt, juist dat stimuleert ons. En dat kan ik u laten zien, ook vanuit de Bijbel. Laat ik een voorbeeld noemen daarvan. Als u naar de profeet Daniël gaat en u leest Daniël 9, dan ziet u daar op een gegeven moment dat Daniël, die is in ballingschap, en dat heeft al een hele lange tijd geduurd. Daniël, die is waarschijnlijk ongeveer 86 jaar oud, en die oude man die gaat lezen, en die gaat in de profeet Jeremia lezen, en die leest daar de woorden van God, dat de ballingschap die zou 70 jaar duren. En Daniël, die kijkt dus op de kalender, en die denkt, hé, het is bijna zover. Hij komt tot de ontdekking dat die 70 jaar eigenlijk nagenoeg om zijn. En hij weet, God heeft het beloofd, hij heeft het gesproken, hij zal dan zijn volk terug gaan brengen naar het land. Dat gaat God doen. God heeft dat gesproken en hij zal dat gaan doen. En wat gaat Daniël dan doen? Gaat hij dan zeggen van, in zijn luie stoel zitten en zeggen van, wauw, ik ga nu eens kijken wat God gaat doen. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het zien. Nee, wat Daniël gaat doen, hij komt in actie. Hij gaat bidden. Sterker nog veel indringender, hij gaat zijn zonde belijden. Terwijl je eigenlijk zegt, ja, wat zou Daniël nou aan zonde moeten belijden? Maar hij identificeert zich zo met zijn volk. En hij zegt, wij hebben gezondigd. En hij gaat juist, gaat hij pleiten op Gods belofte. Want dan gaat hij zeggen van, Heere God, wilt u aan uw verbond denken, aan uw belofte denken? En hij beseft het, dat hebben we niet verdiend. Maar wilt u dat doen? Het verbindt hem juist aan Gods belofte. Juist het feit dat God die belofte gegeven heeft en dat hij soeverein is. Dat dringt hem niet tot fatalisme en tot passivisme. Nee, dat dringt hem eigenlijk tot gebed. En u moet altijd in de gaten houden, als uw opvattingen over deze dingen, als die u ertoe leiden dat u niet meer gaat bidden, dan is er iets mis. Want als u denkt, God is soeverein, nou ja, dus kom voor elkaar, ik hoef niet meer te bidden, dan is het fout. Als u denkt eigenlijk van, nou, het hangt helemaal van ons af en dan kunnen we maar beter aan het werk gaan en onze tijd niet verdoen met bidden, maar gewoon direct gaan evangeliseren, want het hangt helemaal van ons af en we moeten iedere minuut gebruiken, en u bidt ook niet meer, dan is het ook fout. Het gaat er juist om dat het besef dat God werkt en dat Hij soeverein is, dat dringt ons juist tot gebed en tot actie. Een ander voorbeeld is ook nog, even heel kort, eigenlijk een nagenoeg hetzelfde voorbeeld, maar ook juist in de context van evangelisatie, is van Paulus. Als Paulus op een gegeven moment in Korinthe is, dan ontmoet hij ook een hoop tegenstand. En hij had daarvoor ook al in Thessalonica en in Filippi had hij ook al een heleboel meegemaakt. Een heleboel tegenstand. En dan komt hij in Korinthe en dan, je zou kunnen zeggen dat Paulus zegt, dan begint het weer opnieuw. Alle narigheid, tegenstand van Joden en andere mensen. En dan gaat God hem bemoedigen. Hij zegt, Paulus, ik heb heel veel volk in deze stad. En wat doet Paulus dan? Wat gaat hij dan doen? Dan zou je kunnen zeggen, nou, God gaat het doen. Ik ga eens rustig kijken wat God gaat doen. Ik kan bij wijze van spreken wel aan het strand van Korinthe gaan zitten. Nee, dat doet hij niet. We lezen dan dat hij gaat anderhalf jaar gaat hij intensief het woord van God verkondigen. Hij zegt het ook later ook, hij doet het huis aan huis. En hij doet het nacht aan dag. Juist het feit dat hij weet, hè, dat die belofte van God er is. Dat hij weet dat God soeverein is. Dat dringt hem juist tot werk. Kijk, en dat, het geloof in Gods soevereiniteit, broeders en zusters, en dat moeten we echt vasthouden. Het geloof in Gods soevereiniteit, die is er. Dat leidt nooit tot passiviteit, maar dat stimuleert ons juist tot gebed en tot verkondiging van het woord. Nou, er zijn nog heel veel andere voorbeelden ook die ik zou kunnen noemen, maar dat vind je door heel de Bijbel heen. En beste broeders en zusters, houdt u dat ook vast. En dat kun je in wezen ook hier in deze gelijkenis vinden. Het is God die zoekt en die zijn plannen ten uitvoer brengt. Maar hij wil mensen daarvoor gebruiken. Nog een zesde punt en een zevende kort. Gods redding en behoud van verloren mensen richt zich uiteindelijk zelfs op individuele mensen. Ja, maar dat zegt de gelijkenis ook heel duidelijk. Dat zegt Jezus. Hè, zo is er blijdschap over één zondaar die zich bekeert. Ja, en dat is het mooie. Hè, dus wij zijn ook in onze tijd, ook als je de media volgt, zijn zo gewend om te denken in getallen. Er is zelfs een tijd geweest, hè, dat men sprak van de gemeentegroeibeweging. Gemeentes gingen zelfs al van tevoren voorschrijven van we moeten zoveel groeien met zoveel mensen, hè, in 5 jaar tijd of in 10 jaar tijd. Ja, zo werkt dat natuurlijk niet helemaal. En we verliezen dan ook soms uit het oog dat het ook echt gaat bij God om de individuele zondaar. En dat is ook zo'n wonder, hè, dat je beseft, God zoekt ook mij uiteindelijk als individuele persoon. He, want God zegt het ook, ik moet denken aan de tekst ook van Jesaja, die zegt, want zo zegt de hoge en de verhevene, die in de eeuwigheid woont, he, en wiens naam heilig is, ik woon in de hoge hemel en in het heilige. Maar daar eindigt het niet. En dan zegt hij ook, ik woon ook bij de verbrijzelde en bij de nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederige, en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dat is wat God wil doen. He, dus als u of ik, als wij zo voor hem buigen en verbrijzeld weten, ons ook verbrijzeld weten, en als een zondaar zich verbrijzeld weet door zijn zonde, dan mag je weten dat God daar woont. Dat die hoge God, die het heelal geschapen heeft met alle miljarden sterren die er zijn, dat die ook naar deze planeet kijkt. En niet alleen naar deze planeet. En niet alleen naar ons volk of naar onze stad. Maar dat hij naar u en mij individueel kijkt. Dat God daar wil wonen, hè, waar wij voor hem buigen. Daar is God. Als u wilt weten waar God is, dan moet u kijken waar een zondaar zich bekeert. Daar is God. In deze wereld. Soms vragen we ons dat wel eens af. Waar is God in deze wereld? Nou, daar is dus God. Dat zegt hij in zijn woord. En dan als laatste nog, deze zoektocht van de Heer Jezus naar verloren zondaren, waar wij in mogen deelnemen, die gaat nog steeds door. De Heer Jezus die heeft dat bijna 2000 jaar geleden uitgesproken. Maar deze zoektocht gaat nog steeds door, ook vandaag, ook anno 2016. Dat mogen we zeker weten. Want je zou kunnen zeggen van ja, als dat klaar was, dan zou de Heer Jezus al teruggekomen zijn. Maar hij is er nog niet. Ik weet ook niet hoe lang het nog zal duren. Dat weet ook niemand. Maar we weten dat één ding zeker. Dus dat die zoektocht naar zondaren gaat dus nog steeds door. De Heer Jezus die heeft op een gegeven moment ook zelf gezegd. Ik heb nog andere schapen die niet van deze stal zijn. Die moet ik ook nog toebrengen. Het werk zal nog verder gaan. Dat heeft hij zelf beloofd. Want hij zegt het op een gegeven moment ook. Hij geeft de opdracht aan de discipelen. Ga uit van Jeruzalem naar Judea en Samaria tot aan het einde van de wereld. He, dat betekent niet alleen geografisch een verspreiding van het evangelie, maar ook naar alle soorten van bevolkingsgroepen. He, dat is wat de Bijbel ons zegt. Dat is de opdracht die we hebben. Dat is wat Jezus doet en daar gaat hij nog steeds mee door. En het is ook goed dat we weten dat het ook gebeurt. Daarom is het ook zo bemoedigend als we weten wat er gebeurt, ook op het gebied van zending en evangelisatie. He, dat we weten, God gaat door met zijn werk. Hij is trouw aan zijn woord. En hij is trouw aan zijn belofte. En wat een zegen als ook wij, broeders en zusters, daarin mogen delen. In dat werk. Op onze kleine omgeving. En dat we daar in de eerste plaats ook zelf in mogen delen. En want dat is onze belangrijkste motivatie. Hè, om het evangelie met anderen te delen. Dat is vanwege de Heer Jezus. Van wat Hij voor ons gedaan heeft. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om Hem. Hè, het gaat niet om ons werk. Het gaat om Hem. Het gaat om de Heer Jezus Christus. Dat is de diepste motivatie. Dat we weten dat Hij, de Zoon van God, naar deze wereld is gekomen. In zulke vernederende omstandigheden. Zo'n leven van lijden en bespotting. En zo'n lijden aan het eind van zijn leven aan het kruis. En zo'n afgrijselijke dood die hij heeft ondergaan voor ons, voor u en voor mij. Hij heeft dat, de Zoon van God, voor u en voor mij gedaan. Zouden wij dan zijn naam niet verkondigen? Zouden wij hem dan niet verheerlijken? Het gaat om hem, onze Heer Jezus Christus, die alle eer moet ontvangen en voor wie uiteindelijk alle knie zich zal gaan buigen, in de hemel en op de aarde, dat weten we. En zouden wij hem dan niet volgen, zouden wij hem dan niet verheerlijken, broeders en zusters, met alle kracht die in ons is, die we niet van onszelf hebben, maar die hij ons wil geven, omdat wat hij voor ons gedaan heeft, dat willen we graag doen, dat stimuleert ons. Juist omdat we weten dat zijn werk doorgaat tot op de dag dat hij zal terugkomen. In volle glorie. Amen.